Dat zijn de diakenessen van de toekomst. Ze gaan nog niet zitten. Zo. Dat was al een hele dienst. En nu hebt u nog een uur te gaan. Ik vind het wel fijn dat ik dit mee mag maken trouwens. Een nieuwe diakenles. Lida de Boer. Ik ken haar helemaal niet. Maar ik zag pas een man lopen. Haar man, denk ik. En dat werd bevestigd toen hij hier stond. En toen denk ik, dat is die man die altijd die lekkere dingen op Facebook zet. Hè? Moet je niet meer doen, man, want ik word er zo naar van. Ik heb dan altijd de neiging om naar Den Helder te komen. Vooral met die visschotels. Maar ik vind het leuk u te leren kennen. Ik hoop dat we nog een poosje samen mogen werken. Die andere naam heb ik wat meer moeite mee. Ja, in 1956... ik studeerde toen een jaar, kreeg ik een briefkaartje, want het waren altijd briefkaartjes uit Den Helder, en daar stond op, geliefde broeder van de Geer, dat was ik. En ik kreeg een uitnodiging om in Den Helder te komen spreken, en dat kaartje was ondertekend door broeder Kramer, broeder J. Kramer stond er dan onder. En hem leerde ik kennen als een ongelooflijke fijne man, waar ik echt oprecht veel van heb gehouden, trouwens ook van zijn vrouw. En eens is zo'n man er dan niet meer, maar dan kom je toch weer in Den Helder spreken en dan zit daar Gert-Jan, die bij ons, bij mijn vrouw en mij heeft gegeten. Over de vloer kwam in zijn korte broek. En eigenlijk kwam er ook wel een band tussen ons beiden. Ik mag jou wel. Ik vind het vreselijk jammer dat deze man vertrekt uit deze kerkraad. Je kunt je Den Helder niet voorstellen, dacht ik, zonder een kramertje. En waar rempel, er zit er weer een. Ben je nou hetzelfde als je vader? Ik denk het niet, hè, want je zei andere dingen. Je zei ook dat je een andere melodie ging blazen. Hè? Nee, je ging wel blazen een andere melodie, hè? Ja. Ik weet niet of ik nog kom. Ik vind het fijn, hoor, weer een kramer. Een kramer in de gemeente, dat hoort zo. Kramer en de Boer, van harte. Gefeliciteerd met deze geweldige dag. En helemaal gefeliciteerd met het feit dat het voelbaar is dat een hele gemeente achter jullie staat. Hebben jullie dat al gemerkt? Ik wel, ik heb dat gevoeld. Nou, ik mocht nog even wat zeggen. En ik heb mijn Bijbel maar meegenomen. Want ik probeer altijd vanuit die Bijbel te praten. En ik wil daarom een paar versen met u lezen uit Filippenzen 4. Filippenzen 4, vanaf vers 10. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is, en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in het verzadigd worden als in het honger lijden. zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En nog één vers uit Handelingen 20, vers 24. Daar schrijft Paulus, maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening van, die ik van de Heere heb ontvangen om het evangelie der genade Gods te betuigen. Daar wil ik met u over nadenken. We gaan eerst nog een lied zingen met elkaar. 136 uit Opwekking. 136 uit Opwekking. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. We hebben in ons flatje een kamertje waar geen bed kan staan, maar wel een grote bak waarin ik altijd het papier in gooi, kranten en zo en reclametoestanden. En vorige week zei mijn vrouw tegen mij, het wordt tijd dat je die bakkers gaat legen. Dus ik met een vuilniszak naar die bak. En dan ben ik toch altijd weer nieuwsgierig. Wat heb je nou allemaal weggegooid? Alles werd zorgvuldig bekeken. En berempel. Er was een envelop. Gesloten en wel. En daar stond op aan de bewoner van dit pand. Ik dacht, wat mag dat wel wezen? Hè? Dus ik heb die envelop opengemaakt. En wat denkt u? In die envelop zat een brief. En via die brief werd ik uitgenodigd om 3 maanden lang mee te spelen in de staatsloterij. En daar was zo'n bedrag van zo'n 240 miljoen te winnen. Ik ben daarbij gaan zitten. Het zal je maar gebeuren. Ik ben het onmiddellijk aan mijn vrouw laten zien. En die lachten een beetje en toen zei ze tegen mij: heb jij nog wensen? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze niet meer. Je zou zeggen, er blijft altijd wel iets te wensen over, maar nee, ik heb eigenlijk wel genoeg. Maar het heeft me wel aan denken gezet. Want je bent lang met een dienst als deze bezig, voor elke zondag eigenlijk, daar ben je echt een week mee bezig en maar nadenken erover. En het moet natuurlijk gaan over het geestelijk leven. En ik zou u willen vragen, hebt u nog wensen wat betreft uw geestelijk leven? Of laat dat misschien wat te wensen over? Bent u tevreden met uw geestelijk leven? En dat is eigenlijk nog niet eens zo belangrijk, maar zou God er tevreden mee zijn? Kijk, dat verandert ineens. Hè? Zou God tevreden zijn met ons geestelijk leven? Ik ben in mijn Bijbel gaan lezen en ik lees graag de Filippenzenbrief. De brief van Paulus. Paulus die wel genoemd wordt de draver voor Gods aangezicht. Moet je toch horen wat die man zegt, hè? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik ben rijkelijk voorzien. God heeft aan alle kanten voor hem gezorgd. Mooi, hè? Zou u zo'n leven willen? Want als je dan verder kijkt, dan ontdek je dat Paulus alleen maar leefde in afhankelijkheid van God. En dan moet je horen wat hij zegt daar in Handelingen 20, hè? Ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik leef verkeer genoegen te nemen. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik bij mezelf, ja Kees van der Geer, dat kun je nou wel lezen en dat kun je wel mooi vinden, maar ik denk dat jij altijd hebt willen proberen de omstandigheden in je leven te verbeteren. Ben ik de enige? Daar zijn we toch altijd mee bezig? En als dat dan gaat ten koste van ons geestelijk leven, nou ja, dan is dat jammer. Kijk, en dan ineens dan ontdek je dat Paulus van een totaal ander kaliber is. Als hij zijn brief schrijft aan de gemeente te Filippi, nota bene vanuit de gevangenis, als hij weet dat elk moment de deur open kan gaan en de beul binnen kan stappen om hem te halen, dan zegt hij toch: ik ben rijkelijk voorzien. Hoort u zich dat zelf zeggen? En weet u, bij Paulus is dat eigenlijk allemaal voortgekomen uit die ene wens die ik met u heb gelezen uit Handelingen 20. Dat 24ste vers. Paulus is dan op weg naar Jeruzalem. Daar heeft hij gewoond. Daar heeft hij gestudeerd. Daar heeft hij geleefd. Daar is hij beroemd geworden. En daar is hij berucht geworden. Toen was zijn naam nog Saulus. Maar wat is die man veranderd, zeg, sinds het moment dat hij dat ambt aanvaarde. Weet u wat hij zegt? Ik tel mijn leven niet. Ik acht het niet kostbaar. En dan weet hij wat hem te wachten staat. Dan heeft de Heilige Geest hem allang duidelijk gemaakt dat hem geen luxe leventje wacht, maar een leven van boeien, gevangenschap, verdrukking. En in dat 17e vers van Handelingen 20 lezen we dan dat hij de oudste uit de gemeente Efeze bij zich laat komen. Dan heeft hij een gesprek met die oudste en dan zegt hij tegen die oudste, ik zeg dat maar in mijn eigen woorden, ik ben dit en dat van plan, wat denken jullie ervan? Ik ga naar Jeruzalem toe. En dan hebben zij het hoofd geschud en dan zeggen ze, daar moet je helemaal niet aan beginnen. Dat moet je niet doen. En toen ik hoorde dat hier twee mensen in het ambt bevestigd werden, toen dacht ik, als ze nou voor me zouden staan, dan zou ik misschien wel tegen ze zeggen, moet je niet doen. Moet je vooral niet doen, want er komt wat op je af. Dat wordt wel eens onderschat. En je doet het ook niet zo gauw goed, hoor. Ja, ze stonden hier wel opgewekt en blij. Maar in dat ene zinnetje van die voorzitter kon je het ook horen. Hè? Ze hebben vreugde gehad in het verleden, maar toch ook verdriet. Is het nou altijd zo makkelijk geweest? En daar komen dan twee mensen bij. Weten zij wat er op hen afkomt? En dan ontdek ik ineens dat Paulus met die dingen helemaal niet bezig is. Hij geeft gewoon die broeders uit Efeze een hand. En hij zal wel gezegd hebben, nou ja, bedankt voor jullie adviezen. En hij gaat. En hij zegt, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. Dat is wat hij wil. Ik dacht bij mezelf, als je nou die twee mensen die in de raad van den Helder komen een woord mee zou geven, wat zou je ze dan meegeven? Nou, dan zijn dat die drie woorden, als ik slechts. En dan moet je het zelf maar aanvullen. Ik zou dan die woorden misschien over willen nemen van Paulus, maar ja, ik ben wat ouder dan jullie. Als ik slechts. Je kunt het gewoon samenvatten in die ene zin, als ik slechts bruikbaar zal zijn voor mijn Heer. Dat is het enige waar het op aankomt. Want uit die drie woorden kun je opmaken waar het Paulus uiteindelijk om te doen is. Hij schiet niet op 100 schijven tegelijk, hij mikt op één doel. Eén ding doe ik, zegt hij, als ik slechts. En als je dan die tekst verder leest, dan ontdek je dat er twee dingen voor hem belangrijk zijn. Je kunt langs zijn leven een liniaal leggen. Het is één rechte lijn, één strakke lijn. Hij heeft geen zijwegen, hij heeft geen kronkelgedachten. In zijn leven gaat het om zijn loopbaan en om zijn bediening. Maar die twee zijn voor Paulus één. Zijn loopbaan en zijn bediening vervullen. Leven en werken voor de Heer. Daar gaat het om bij de bediening die hij van God heeft ontvangen. En elke dag herinnert deze man zich nog dat moment dat hij op weg was naar Damascus en dat de Heer plotseling voor hem stond en zei: Saul, waar ben je mee bezig? Saul, waarom vervolg je mij? En toen is hij door de knieën gegaan en toen heeft hij het gezegd: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En toen heeft Paulus geleerd wat genade is. En vanaf dat ene moment is in zijn leven maar één passie aanwezig. Zijn bediening, zijn leven voor Jezus. Ik kreeg een vriendelijke mail uit Den Helder, ik zeg niet van wie. Maar in die mail werd mij verteld dat dit een bevestigingsdienst zou zijn. En ik dacht, dat is lekker voor de gemeente. Dat is fijn. Je kunt lekker achterover leunen, op je gemak gaan zitten, want er wordt natuurlijk iets gedaan voor twee mensen. Nou, die boodschap is dan ook voor twee mensen. Leun maar rustig achterover. Het gaat toch om die twee? Zij hebben zich tenslotte beschikbaar gesteld. Hadden ze dat maar niet moeten doen. En zij zijn gekozen. Dus wij leunen achterover, ik ook. En weet u wat u doet? Straks geeft u zijn hand. Misschien zelfs een zoen. Sterkte, zegt u dan. Doe je best. En dan zeggen we altijd, moet je trouwens niet zo gauw doen hoor. We zullen voor je bidden. Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk, hè. Ik zeg altijd maar tegen mensen, als ik aan je denk, zal ik voor je bidden. Want als ik morgen, als ik vandaag tegen broeder Freek zeg, ik zal voor je bidden, dan heb je kans dat de man morgen helemaal niet in mijn gedachten is. Zo is het toch. Dus dan moet de Heer dat even in me geven. Maar als de Heer hen nou in jullie gedachten geeft, en je gaat voor ze bidden, doe je werk, zeggen we dan. Klaar. Amen, zei de dominee. De dienst is afgelopen. Ja, wacht even. Hebben we dan niet allemaal een bediening? Christen zijn, dat betekent toch dat je Christus ontmoet hebt. Nou ja, dat is natuurlijk zo, maar wat is dan die bediening? Nou, dat staat in die tekst. Het evangelie van Gods genade, dat is de bediening van u en van mij. We hebben allemaal ons werk. En je kunt dat op twee manieren benaderen. Je kunt zeggen, ik wil, en dan ben je echt met jezelf bezig. En je kunt zeggen, als ik slechts, als bij het werk wat wij doen, als we achter de computer zitten, of als we een gesprek voeren met een klant. Of als we voor de klas staan om kinderen iets te leren. Als we boeken controleren. Of werken op de werf. Als we in de WW zitten of in de WAO. Of we jong zijn of oud. Als daarbij het verlangen is. Als ik slechts, als ons oprechte verlangen is dat ene belangrijke te doen, het uitdragen van het evangelie van Gods genade. Als ons leven iets uitstraalt van ons leven met de Heer Jezus Christus, dan doen we met blijdschap ons werk. En nu zitten we hier vanmorgen, en twee mensen zijn heel eerbiedig in het ambt bevestigd, daar was helemaal geen komedie bij, dat was puur, dat was echt. Nu kunnen wij op twee manieren reageren. We kunnen zeggen, nou, jullie kunnen het ermee doen, aan de slag dus maar. Of we zeggen, ja wacht even, ik moet mij dit zelf eigen maken. Want als het erop aankomt, ook mijn leven is niet belangrijk. Het gaat om die ene die zijn leven voor mij gaf. Als ik slechts gezien word, echt gezien word, als iemand die bij Jezus hoort. Dat is mooi hoor. Ik heb dat ooit wel eens gezegd, denk ik, hier. Maar in die tijd dat ik hier in Den Helder werkte, fietste er een man langs. Een oude man. En ik stond te praten met een man die best aan de drank was, die een beetje onsamenhangend sprak. Ik weet nog precies waar ik stond, op de hoek van de Breewaterstraat en de Schoolstraat. En toen fietste die bejaarde man langs. En die drinker, zal ik maar zeggen, zei tegen me, daar gaat Jezus. En ik snapte hem helemaal niet. Maar er was ook broeder Vos, die was daar vlakbij. Die was in die tijd voorzitter van de kerkraad. En toen de drinkende man weg was, zei ik tegen hem, er fietste iemand voorbij. En de man zei, daar gaat Jezus. En toen zei broeder Vos, oh, dan was dat broeder Kraak. Broeder Kraak. Hij leidde een Maranatha-kring hier in Den Helder. Broeder Kraak, ik zie hem nog voor me, een foto in de krant. Hij nam afscheid van de belastingen met de Bijbel in zijn hand. Er waren gewoon drie woorden in het leven van deze man. Als ik slechts zichtbaar ben als iemand die bij Jezus hoort. Dan heeft het ambt voor jullie zin gehad. Dan heeft het leven van u en van mij zin gehad. En Paulus zegt, als ik slechts de loop, mijn loop en mijn bediening mag volbrengen. Nou, wat dan? De rest laat hij gewoon aan God over. En laten wij dat ook maar doen. Amen. Zullen wij samen danken. U bent heel duidelijk bij ons vanmorgen, Heer Jezus. Daar is vanmorgen vroeg al om gebeden. En ik ben zo blij dat ik zelf het gevoel heb dat uw hand op mijn schouder ligt. Ik ben ook zo blij dat ik uw kind ben. En dat er vanmorgen hier twee kinderen van u in een ambt bevestigd zijn. En dat twee kinderen van u uit dat ambt zijn gestapt omdat ze al zo lang gediend hebben. Niet dat ze niet beschikbaar zouden zijn als er een beroep op hen gedaan wordt, maar het wordt tijd voor hen om het stokjes even over te geven. Maar tenslotte, als je eenmaal in dat ambt bent gekozen, dan is dat voor het leven. En zij zullen ze dat altijd bij zich houden, als ik slechts zichtbaar ben in de bediening voor de Heer Jezus Christus, in mijn loop met Hem. Geef dat ook, Heer, dat het ook de hoofdgedachte zal zijn bij de beide mensen die vanmorgen werden bevestigd. En met hun vrouw en hun man. Wilt u die beide gezinnen heel bijzonder zegenen, want ze hebben echt uw hulp nodig in de toekomst. En wilt u de gemeente heel trouw maken in de voorbeden. Niet alleen voor hen, maar ook voor de rest van de raad. Maar ook voor de zieken en voor de bejaarden en voor de mensen die hulp nodig hebben. En het geldt voor ons allemaal, Heer, niet alleen maar voor diegenen die bevestigd werden, maar voor ons allemaal. Als dat maar zo is, dat we buiten en in ons dagelijks werk herkend worden als mensen die bij u horen. Ja, dan gaan we feestelijk onze weg, dat kan niet anders. Dan reizen we onze weg met blijdschap. Dank u, Heer, dat u dat doen wilt. Want u hebt uw geest gegeven. En die geest is net als de wind in de rug. Die drijft ons vooruit. En we jagen naar het doel, net als Paulus. En we weten wat het einddoel van ons geloof is. De zaligheid, de eeuwige heerlijkheid bij u, Heer. We loven en prijzen uw naam. Dank u dat u bij ons bent. Amen. U krijgt nog gelegenheid een offer te brengen. En daarna zingen we staande dat prachtige lied. En daarmee stellen we ons beschikbaar voor dat ambt en voor de bediening. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Is het nou niet fijn om te weten dat de Heer waarlijk is opgestaan? Hoeveel weken is het geleden dat u dat zei? 2 weken, 3 weken? 4 alweer? Heb u het nog meer gezegd? Dat moet je elke dag zeggen. Je moet gewoon elke zondag hier binnenkomen en elkaar een hand geven en zeggen, geweldig hè, Jezus leeft. Nou, daar word je zo blij van. Ga blij naar huis. Met die geweldige zekerheid dat u er nooit alleen voor staat. De levende Heer is altijd bij u. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen totdat hij komt. En dan... dan verandert ons geloven in aanschouwen. Halleluja. Amen. Amen. Tot ziens allemaal.